Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 9. En ik lees u daaruit nog eens voor. Het vijfde vers, Handelingen 9, vers 5. Daar staat, en hij zeide, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is uw hart de versen tegen de prikkels te slaan. Tot zover. Wij letten op. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, de gevangennemer gevangen genomen. De vorige keer was het wel de bedoeling om dit gedeelte af te ronden, maar zover zijn we toen niet gekomen. En toen dacht ik, nou, we kunnen dat misschien bij het volgende stukje invoegen, als Ananias bij Paulus komt om hem de woorden van de Heere te verkondigen. Maar ik dacht misschien dat we dan toch weer even blijven hangen. En omdat het volgende week ook geen bijbelezing is in verband met het Pinksterfeest, dacht ik, laten we het maar houden op dit stukje. Het is toch vaak wel zo, lijkt me, dat als er één of meer keren zo tussenuit vallen, dat het niet zo eenvoudig is om er direct weer in te zitten. Vaak moet je dan toch wel weer het een en ander herhalen. Dat heb ik zelf ook. Alleen deze keer weet ik het nou wel weer heel goed, dat we gekomen zijn tot en met vers 5. Het slot, het is uw hart de versen tegen de prikkels te slaan. En dat komt denk ik daardoor, omdat dat nogal indruk maakte, dat de Heere spreekt in zijn eeuwige ontferming. Het is uw hart achteruit te slaan, te vechten tegen Jezus van Nazareth. Waaruit wij hebben gehoord, wat is die goedheid en trouw van de Heere toch bijzonder groot. Hij zegt wel, wat vervolgt gij mij? Maar dan komt er niet een medelijwekkend getuigenis. Nee. Dan komt er niet een soort beklag van mijn kinderen hebben het zo slecht. Dat is jouw schuld. Maar dan komt er dit uit de bus. Het is uw hart. En wat is dat onbegrijpelijk. Dat de Heere daar deze zondaar, hoewel die dat nog niet was voor het aangezicht van de Heere toen die de gemeente vervolgde. Maar dat de Heere met eerbied gezegd de zonde haat. En de zonde niet neemt. Maar dat hij tegen dat schepsel zegt, het is uw hart, wat doe je je eigen toch een verdriet, wat doe je eigen toch een geweld aan, wat ben je bezig om jezelf te verwoesten, ook al zag Saulus dat niet in die tijd. Hij was bezig een gerechtigheid te verwerven uit de werken van de wet. Kort samengevat, deze gaande man is gevallen. Deze man die instructies vroeg om zijn werk goed te kunnen doen, hij weet niets meer in te brengen. Het is alles in één keer afgelopen. Laat ik daar maar direct vervolgen. En hij, Saulus, bevende en verbaasd zijnde, zeide. Dat is gevolg van die wat ik zo sterk heb trachten te beklemtonen. Die totale omkering waar hij in terecht gekomen was. Wij moeten daar toch niet gering over denken, heb ik telkens beklemtoond. Voor hem stond het vast. Het was zijn godsdienst. Het was zijn geloof. Het zuiver houden van de leer. Het zuiver houden van de kerk en van het volk. Het is dus voor ons haast niet voor te stellen wat een enorme overgang, wat een omkering dat hier gaande is. Daarom staat er en hij. Je moet dat tegen de achtergrond lezen van en hij begeerde brieven van de hoge priesters, van de hoge raad in Jeruzalem, om naar Damascus te reizen en met volmacht daar de volgelingen van Jezus van Nazareth gevangen te nemen. Daar stond hij. Vier. Wevend. Stond hij bij de Hoge Raad. En ze hebben ze gegeven. Nou staat hij voor de Hoogste Raad. Jezus van Nazareth. Aan wie God bevoegdheid heeft gegeven om de wereld te oordelen. En hij. Bevende en verbaasd zijn. Ja, dat is geen kleinigheid voor een man uit één stuk. Voor een man met zo rechtlijnig, naar zijn oordeel, rechtzinnig karakter. Een man die nooit geen half werk deed. Een man met een vaste koers. Die graag wilde weten waar ben ik aan toe. En jullie moeten van mij dan ook maar weten waar je aan toe bent. Hoe ik er tegenover sta. Dat hij nou opeens als een stuurloos, tot in het diepst van zijn ziel getroffen en bewogen mensenkind daar zich bevindt op die weg. En verbaasd, breng dat in verband met die openbaring van de Zoon van God als de Messias, de Zoon van God, Jezus van Nazareth, Gods Zoon. Dat is een verbazing. Erger als dat hij water zou hebben zien branden. Nu krijgt ook zijn zeggen, zijn spreken, diepere inhoud dan toen hij zei, Heere, wie zijt gij? Toen was het wel een eerbiedige aanspraak. Maar het had toch niet de diepte die het hier heeft. Als hij bevend en verbaasd zijnde zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ik heb meerdere malen gezegd dat wij deze bekering niet kunnen overbrengen als zodanig. Zere goedheid kent geen palen. Aan de andere kant heb ik gezegd dat in principe kom je dezelfde dingen nog tegen. Als je daarover zit te denken, dan komen er zoveel vragen en gedachten in je op. We gaan met elkaar om in zover in de kerk. Je houdt je bezig met de kinderen van de gemeente. En je bent er zelf met je eigen zorg of wat dan ook. En dan komen er vragen op en gedachten en overleggingen. Ja, hoe is dat nu toch? Aan de ene kant voel je je niet geroepen om in een koor mee te doen van wordt er nog wel eens iemand bekeerd? Daar voel je niet geroepen toe. Je voelt ook in je eigen leven de verzoeking om je uitgangspunt te verplaatsen van het woord naar de zichtbare dingen. De dingen waar je mee te maken krijgt. Die verzoeking is groot. Dat je uitgangspunt gaat zoeken in de dingen zoals ze nou eenmaal zijn. En niet meer denkt aan de eeuwig blijvende kracht en waarheid van het woord van God. Al hoor je dan in die zin niet tot een rijtje boetpredikanten of zo, met allerlei indrukwekkende en minder indrukwekkende tijdredes. Dat neemt niet weg dat je vaak ook in die verzoeking komt om uit het oog te verliezen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En om je te laten pakken en infiltreren door de gedachten van de kerk, voorbijgegane zaak, een aflopende zaak, waarbij je wel voelt, je kunt die groep godsdienstige mensen op het platteland in sommige streken van ons land, daar kun je niet als maatstaf nemen waar de kerk nog vol zit. Maar in het geheel genomen, dan zie je toch aan allerlei dingen dat het vlak steeds kleiner wordt. En dan komen al die gedachten, die vragen op. En dan komt er ook de bede: Heere, mag ik alsjeblieft blijven bij uw woord. Maar wilt u alsjeblieft maar bij uw woord blijven? Dat bedoel ik niet verkeerd. De Heere is de God van zijn woord. Maar wilt u er met uw geest en kracht toch alsjeblieft inkomen en erbij zijn? Dan alleen is er verwachting. En daarom wil ik toch bepaalde aspecten, al gaat de Heere zijn soevereine gang met zijn woord in het leven van ieder mens, nadat hij wil, toch wil ik bepaalde dingen hier uithalen. En dat is bijvoorbeeld wat hier staat: beven en verbaasd. Paulus was een heel orthodox mens geweest. Maar ik vraag me af of dat hij wel eens ooit bevende en verbaasd geweest is. Het totaal van je stuk gebracht worden. Het opeens als door een openbaring horen en zien. Het is niet direct een eigenschap van een rechtzinnig mens om bevend en verbaasd te worden. Daar kom je soms iets in tegen van die starheid van de dood. Van het gebruiken van woorden zonder dat we daar nou de kracht in ontdekken, in gevoelen. Al praten we en verdraaien we onze stem, het is alles, ach, vergeef me, maar ik heb wel eens gedacht, Heer, het is allemaal, wat maken we toch een grote toneelvertoning op de aarde. De beste toneelspelers die zitten niet in de schouwburg, maar in de kerk. Dan heb je de andere kant, de mondige mens. de mondige mens die zo ver gekomen is en dat ziet als christelijk en bijbels denken, dat hij nu in een fase gekomen is om bijvoorbeeld te besluiten dat, zondags 2 keer naar de kerk, dat zit er niet meer in. Waarom ook? De mondige mens die het woord naspeurt en dat woord weet te plaatsen in de tijd waarin het zich afspeelde, maar ook over de openbaring van en in dat woord zo mondig denkt. Hij zegt niet meer direct: dit is Gods woord. Nee. Hij heeft alle problemen dienaangaande opgelost door te zeggen: dit is de menselijke neerslag van de godsontmoeting, van Gods bemoeienis. De menselijke neerslag. Dat moet je dan ook zien als de menselijke neerslag. Daar moet je geen goddelijke betekenis aan hechten. Het is niet zeker of dat nu ook geldt. Zo hebben deze mensen, deze Lucas, zo heeft hij nou geschreven. Zo werd dat aangevoeld door die man. Door Paulus Saulus. Ja. En dan erbij, deze mensen hebben allemaal in hun tijd en hun tijdsbeeld hebben ze gehad. Ze zijn gevormd. Het is toch niet te vergelijken met ons. Wij draaien een knopje in de lamp die brandt. Je pakt een toestelletje, draait de nummer en je spreekt met iemand die 1000 of veel verder weg zit. En je draait dan een ander knopje. Daar zie je wat er op de wereld gebeurt. En daar hoor je wat. Dat is toch niet te vergelijken met de wereld van deze mensen. Heeft toch praktisch geen raakvlak. En zo ziet men op alle terreinen, ook aan die zogenaamde mondige kant, die kant van de ontwikkeling, die kant waarbij sommige theologen al jaren geleden hebben gezegd: het zou goed zijn als de kerk niet meer, die hoeft niet meer eigenlijk, want de mens is gekomen langzaam aan op het punt waar die zijn moet. De Bijbel is alleen om de mens tot mondigheid te brengen. En om de mens tot een christelijk denken te brengen. En zijn we eenmaal zover in de samenleving, dan kunnen we de kerken sluiten. Maar ook aan die kant mis je het beven en de verbazing. Dat valt mij zo op. Als je interviews leest van kerkelijke waardigheidsbekleders, en noem maar op. Dat je zegt: ja, waar is God nou toch? Men heeft het over een carrière, over werk en over van alles en nog wat. Maar dit aspect, het beven en de verbazing, daar kom je het ook niet tegen. Men spreekt over de godsverduistering van onze eeuw, maar men spreekt er over. Men spreekt erover. En men speelt elkaar een zwarte piet toe. Maar dan zit je dat te denken: zou jij nou ook wel eens in de hoek kruipen? Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij uw aangezicht? Het is alles zo, ja. Als je de gegevens in een computer deed, dan zou dat antwoord er ook uitkomen. Dat er nu sprake is van ja, een heel andere mentaliteit, een heel andere godsdienst. Bepaalde mensen staan op het punt om een nieuwe godsdienst te introduceren waarvan ze hopen dat de hele wereld het ermee eens zal zijn. Een poosje terug, een paar maanden, kwam er een heel vriendelijk dametje op bezoek om eens met me te praten over de verenigingskerk. Keurig, netjes en beschaafd. Ja, ik ging daar dan niet op. Ik ging er wel op in, maar zeg, ik deel dat standpunt niet, mevrouw. Oh, maar ja, daarom hoeft u toch een ander standpunt toch niet te veroordelen. Wij zijn zo dat wij zoeken alle bestanddelen bij elkaar. En wij proberen de kerken, de islam, de protestanten, de roomsen, de luthersen, bij elkaar te krijgen. Dat we elkaar waarderen. En ieder heeft een stukje. En samen zijn we toch de mensen die deze wereld in een betere conditie, in een andere staat moeten brengen. Nou, we konden het dan daar niet eens worden. Het was een heel soepel gesprek. Maar later kreeg ik er nog een boekje en nog later een uitnodiging. Wilt u conferentie bijwonen? Nee, dank u mevrouw. Zou u soms een conferentie willen toespreken? Nee, liever niet mevrouw. Oh, ja. Kijk, dat aspect, hè. Dat je zou het synergisme, een soort samensmelten van, ja, de ene christen zou de ander op zijn kop slaan als die zegt dat Allah een andere God is dan de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Ja, dat kun je niet zeggen. Dat mag je niet zeggen. Maar waar is dit aspect van het waarachtig christelijke? Mijn wereld krijgt een zodanige schok dat ik verbaasd en bevend word. Die schokken die kunnen bepalend zijn voor je hele verdere leven. Tenminste, zo heb ik dat vaak ervaren in het leven. Kunnen bepalend zijn voor bepaalde aspecten van de prediking enzovoorts. Om maar te noemen, het bewustzijn, iets van het bewustzijn dat God groot is en wij niet minder zijn dan niet en ijdelheid. Kijk, en daarom, je kunt niet alles in één beeld passen, heb ik gezegd. En dat blijf ik zeggen. Zult gij mij bevel geven van het werk mijner handen, zegt God, kunnen we niet. Maar laten we toch ook niet nooit vergeten dat vrucht van de confrontatie met de waarheid is niet een verstandelijke redenering, maar is een verbazing en een beving. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Nu hoef je voor mij helemaal niet te denken aan bepaalde doodsangsten en bepaalde dit en dat. Dat kan wel, maar hoef je niet voor mij niet aan te denken. Het gaat mij om een stukje bijbelse christelijke ontroering. Waarbij de boodschap nieuw wordt, al is die nog zo oud. Omdat het jezelf aangaat, jezelf raakt. Ik hoop zo dat de Heere God dat ook bij ons wil schenken, aan mij en aan u en aan de kinderen. De kinderen in het opgroeien. Om niet, als het ware, helemaal te verzinken in een oeverloze mondigheid en zelf een maatstaf te zijn van alle dingen in de beoordeling van de dingen. Maar dat we iets mogen kennen van de ontroering. En dan niet alleen bedoeld als een ontroering door een zekere sfeer of door een plechtigheid, maar de ontroering van: ik dacht dat ik het wist, hoe God was, en ik weet er niks van. Ik dacht dat ik wist in wie ik geloofde. Ik dacht dat ik wist waar ik mee bezig was. Maar ik weet het niet. En dat hebben wij nodig. Dat heeft de orthodoxe rechtzinnige man nodig die alles aan één rijgt met bepaalde termen. Dat heeft de mondige mens nodig die zelf de maatstaf is, wat hij aanneemt of niet aanneemt. Dat heeft ook de mens nodig, hard nodig, voor wie het christelijk geloof alleen maar een soort feestgedruis is. Loof de Heer. Zonder iets te weten van de beving en de verbazing van de zondaar. Dat God naar hem omkijkt. Het was een eigenaardige vrouw. Wijle zuster Poot, de tweede vrouw van broeder Postuma. Maar je hebt soms dingetjes die je nooit meer vergeet. Ze zei bijvoorbeeld, eens een keer tegen me, dat ze zo heel christelijk en vroom en goed bekeerd was. Een periode. En haar man niet zo. Maar er kwam een ogenblik dat die man echt tot het geloof kwam. Met verbazing en verwondering. Maakte een diepe in. Toen zei ze: bestaat die dan echt? Dat vond ik nou iets typerends. Bestaat God dan echt? Ze was bekeerd, ze was een gelovige vrouw. Ze liep in het zwart, ze ging altijd naar de kerk. En niet bij iedereen, maar bij de weinige goeie die er dan nog waren. En toen ze God als het ware ontmoette in het leven van haar man, bestaat hij dan echt? Dat klinkt nou raar. En toch, ik kan het me zo goed indenken. Even geen erg ben in wat je zegt. Daarom zei ik straks, vreselijk, wat een toneel is er eigenlijk aan de gang, hè? En daar hebben wij ook zo nodig, die confrontatie. Je zou het ergens een crisis kunnen noemen in het mensenleven. waarin de Heere zo werkelijk en zo waarachtig, op welke wijze dan ook, maar gewoonlijk, door zijn woord en door zijn Heilige Geest, ons met hemzelf confronteert. Dat we eens een keer uit onze rol vallen. En dat we het niet weten. Daar zegt hij, wat wilt gij dat ik doen zou? Ja, merkwaardig. Merkwaardig zoals die ontmoeting met Jezus van Nazareth, wat die ten gevolge heeft. Wat wilt gij dat ik doen zou? Vroeger wist hij dat. De Bijbel, de wet. En Rebbe had je gelijk in, Osalus, als je wil weten wat de Heere wil, hier is het woord. Jezus zei ook tot die man, je kent de geboden, hoe lees je? Dan komt de Heere hem even tegemoet, in zijn eigen denkwereldje dat hij het zo goed wist, wat we moeten doen. Maar opeens zegt het allemaal niks meer in die zin. Het is opeens niet meer een weg des levens. Maar het is een weg van de dood. Want hier is nou echt uitgekomen wat iemand zei. Iemand kan de waarheid zeggen en toch een vreselijke grote ketter zijn en een leugenaar. Je kan over de wet spreken van dat wil en dat wil God. En met diezelfde wet kun je zeggen, sterf jij. Stefanus, zo gauw mogelijk. En van de Heer Jezus hebben ze gezegd, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Dat is gelijk in. Iemand die zichzelf Gods zoon maakt, aan God gelijk, daar staat van in de wet, die moet sterven. Dat kan niet, dat is een godslastering. Je merkt daaruit dat een mens zonder de Heere en zonder zijn Heilige Geest, die leidt in de waarheid, die Christus verheerlijkt, kan die met dat woord alle kanten uit. Behalve de goede. Maar hij kan daarin vrede vinden, hij kan daar zijn weg in vinden, hij kan er alles in vinden. Je staat gewoon stom verbaasd hoe mensen op hoge posities gezeten is even vertellen wat God wil. Kunnen vertellen wat God wil. Nou ja, ze hebben het woord. Ze hebben het woord. Ja, maar vaak mis je de sleutel. Je mist de sleutel. Ik heb in heel veel politieke verslagen gelezen wat er zo door die en gene gezegd is. Maar het komt meestal niet veel verder dan tot de wet en tot de getuigenis. Anders hebben jullie geen dageraad. Ja. Ja, dat is ziet je wat mee op. Als je dat nou gaat wegen in het licht van het woord, dan zeg je wat droevig, droevig, droevig toch. Hè? En dan nog te denken dat je een stem des roepen in de woestijn bent. Waar is nou het woord? Wat is nou dat woord? Kijk, en daarom zeg ik wel eens, een mens kan met het woord alle kanten uit. Hij kan gelijk hebben dat hij toch staat te liegen, omdat hij goed genoeg weet dat wij zulke knoeiers zijn en dat we ons van God en zijn woord niks aantrekken. Maar om nou die sleutel eens tevoorschijn te brengen, dat die Heer Jezus Christus niet als een soort man die eens even de puntjes in die zin op de i ging zetten, door er nog een schepje bovenop te doen, bij alles wat de mens al deden. Maar die nou eens ging heenwijzen naar het hart. naar die liefde, naar die ontferming van God, naar de barmhartigheid, naar het geloof, de basis van de wet. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen of om op het spoor te wandelen van zijn heilige wet. Het is gewoon onbestaanbaar. Tenminste in de goede zin. Je kan het wel, zijn uit de gerechtigheid die naar de wet is, onberispelijk, zegt Paulus. Maar dat moet je niet verklaren in het licht van Gods oordeel. Zo oordeelde die zelf en zo oordeelde zijn omgeving. Want zelf, zegt hij, als het gebod gekomen is, is de zonde weer levend geworden. Ik ben gestorven. Of ik werd een stervende. Dat is de werkelijkheid. Daarom, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar heb ik me toch nog een ogenblik over zitten verbazen. Dat ik denk, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk? Een mens die helemaal niet wil wat God wil. En mens die er echt diametraal tegenover staat. Want dat heb ik al lang onderzocht in het algemeen en privé, persoonlijk. Dat het een schijnvertoning is, dat als we het christelijk geloof en de weg van Christus zo voor gaan stellen, dat als we een klein beetje ons verstand gebruiken, dan kiezen we wel voor Jezus. Dat heb ik al ontdekt. Echt waar. Dat komt door de oppervlakkigheid. Maar zodra de Heer Jezus ons gaat onderzoeken en aanspreekt in het woord, dan weet je geen raad. Dan zou je gewoon wel weg willen kruipen, weg willen vluchten. Je zou het gewoon maar je oren dicht stoppen. De echte confrontatie met het heilige evangelie, dat is, neem je kruis op en volg mij na. Oh, dat is gewoon niet te halen voor een mens. Dat is niet te halen. Er is op honderden manieren gesleuteld om dat beeld van het evangelie te veranderen, tot vandaag de dag toe. Dan ben je zo gelukkig en dan ben je zo dit en dan ben je zo dat en dan gaat je huwelijk beter en dat gaat beter en dat gaat beter. Nou, het is inderdaad waar dat als we luisteren naar het woord van God, dan is dat al een grote zegen voor je natuurlijke leven. Maar, luistert de mens daar nou naar? Oh, ik kan het niet begrijpen, ik kan het gewoon niet klein krijgen, dat een man die het zo goed wist, met zo'n sterke wil, zo'n persoonlijkheid, dat hij zegt, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja. Je zou bijna met een zekere voorzichtigheid zeggen, heb je dat ook, heb ik dat wel eens één keertje gezegd? Ja, het klinkt raar. Of zullen we maar niks zeggen? Maar het is toch ernst. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ach, want dat betekent weg. Hij alleen zegt schat. En hij heeft ook weer Gods genade nodig om geen dweper te gaan worden. Want dan zou je een dweper worden ook nog hoor. Als hij dit tot je doordringt, wat dat betekent, dan zou je een dweper worden. Dan zou je de hele wereld en de hele kerk veroordelen behalve jezelf. En als je jezelf ook zou veroordelen, dan zou je toch niet anders doen dan zeggen, het lijkt nergens op en dit dus, dat niet, een zus niet, een zoon niet. Maar, ik zeg het daarom, ons leven is niet zo'n voortdurende godsontmoeting. Wij mogen zo blij zijn dat we zo nu en dan met het woord van God geconfronteerd worden. En dat dat woord mij bij mijn arm pakt en zegt, wat is u, gij hardslapende? Dat scheelt, word eens wakker. Let eens even op. Dan is dat die heilzame werking van de Heilige Geest. Niet om ons in de wanhoop te drijven. Maar om ons vanuit de armoede te drijven naar de Heer Jezus Christus. Want je voelt wel aan, het is tamelijk onvruchtbaar hè, om te zeggen, nou, dan moeten we wat meer gaan zeggen, wat wilt gij dat ik doen zal? Toch eens wat meer proberen mijn eigen wil eronder te krijgen en mijn eigen ideeën wat aan de kant te schuiven. Ja, maar dan kom je niet, dan kom je niet hè. Maar de Heere wil dit ook gebruiken ter ontdekking. Opdat ik opnieuw tot het besef zou komen dat ik zo vreselijk eigenwijs ben en van God gevallen ben om nooit meer terug te komen. En dat ik altijd mijn eigen wil doe. Als ik me wil verloochenen, dan kan ik desnoods een stukje zelfverloochening op tafel brengen. En als ik wat wil doen aan vernedering, hè, omdat ik zeg, ja, we zijn allemaal zo hoogmoedig, dan kan ik nog wel een stukje nederigheid op tafel leggen. Maar het is allemaal van geen waarde. Om dat nou weer opnieuw te beseffen. Niet dat ik daardoor opeens zo eerlijk word. Maar dat ik zo eerlijk word dat ik mijn oneerlijkheid erken. En mijn eigenzinnigheid. En me niet onderworpen zijn aan zijn wil. En veel liever buiten en zonder zijn wil mijn eigen weg gaan van nature. Dat wil de Heilige Geest gebruiken. Om zo die ellendige, niet als hij zijn eigen een stuk opgekalfaterd heeft, voor het eerst nog bij vernieuwing, maar zo ellendig als hij op dat moment is, als hij constateert dat hij er zo ver vandaan is als het oosten van het westen, om zijn eigen wil prijs te geven en Gods wil alleen te luisteren en te begeren. Om in de constatering daarvan, in die eerlijkheid die de Heilige Geest bewerkt, bij die enige naam onder de hemel te mogen komen, terechtkomen. En dan te mogen vragen en bekennen voor zijn heilige aangezicht dat ik zo'n huichelaar ben. En dat ik hem niet kan volgen waar hij heen gaat. En dat ik ook geen zin heb om mijn kruis op me te nemen. En dat ik ook mijn eigen niet wil verloochenen. En dat hele christelijke levensbeginsel van mij gewoon niks is. Bij hem. Kijk, want in zijn nabijheid begint de dorre woestijn te leven. Maar moet er telkens bij hem gebracht worden. In zijn nabijheid wordt er weer geleerd opnieuw. Wat wilt u dat ik doen zal? En dan wil God ons, dat geloof ik zeker, mij wel, vanavond daar ook bij bepalen. Dat is nou iets dat heb ik niet. Dat hoef ik niet in onverschilligheid te constateren. De Heilige Geest die wil het me indrukken. Daarom dat ik weer opnieuw onder die vleugelen zou wegkruipen van die borg en middelaar die alles heeft en die kan maken van me wat hij wil. En de Heere zei tot hem, sta op, ga in de stad en nu zal al daar gezegd worden wat gedoemen. Je wou toch naar de stad? Ja, maar ik kan niet meer. Je wou toch naar Damascus? Ja, ik kan niet meer. Nou zegt de Heere, ga naar de stad. En in die stad waar de mensen zitten te beven en te sidderen, omdat ze gehoord hebben wat voor boze stukken je allemaal uit hebt gehaald daar in Jeruzalem, de hele gemeente ze wat vernietigd en verstrooid. In die stad waar de mensen misschien zitten te bidden. Geef hem, o opperheer, dat zevenvoudig weer. Zie neer op onze ellende. Ja, want de mensen kunnen makkelijk zeggen, je moet voor die bidden en voor die bidden. En je moet dit doen en dat doen. En je moet dit vergeven en dat vergeven. Ga naar de stad. Daar zal gezegd worden wat je doen moet. Kan de Heer Jezus dat dan niet? De Heer Jezus wil werken door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Het is iets bijzonders dat Jezus tenslotte ook nog aan Saulus verschenen is op de weg. Dat is iets bijzonders, daar moeten wij niet op rekenen. Dat gebeurt niet meer, denk ik. Meestal dat zou ik zeggen dat het niet kan, maar wij hebben het profetische woord dat zeer daar zal gezegd worden. Het is zo koninklijk dat woord, tegelijk barmhartig, tegelijk op je plaats zettend als het ware. Ik heb wel een van die voorwerpen van jouw haat. Eén waar jij naartoe ging om het te zeggen. In naam van God en van de kerk en van Sanhedrin. Ik arresteer je. Jij hoort bij die gemene sekte van Jezus van Nazareth. Dat kankergezwel in onze kerk. Eén van die mannen. Die zal nu zeggen tegen jou. Wat er verder gaat gebeuren. Merkwaardige omkeringen. De laatste, de verdrukte, de benauwde worden weer de eerste. En de eerste wordt de laatste. Die in stof liggen worden straks opgericht. En die hoogtepaard zat, die ligt in het stof. De mannen die erbij zijn, zo persoonlijk is het. De mannen die erbij zijn staan verbaasd, ze horen de stem, maar ze zien niemand. In het verdere van handelingen staat dat ze de stem niet hoorden, maar dat probleempje, dat lossen we te zijn, de tijd hopen we daar een antwoord op te geven, dat is niks van betekenis, meer voor schriftgeleerden. Maar ze staan verbaasd, het heeft op hen helemaal niet die uitwerking, typische. Zo persoonlijk. De buurman, de buurvrouw naast je in de kerk, die is verblijd van zorg ontslagen. En jij denkt, wat is dat nou? Vond er niks aan. Ik heb dit gemist, ik heb dat gemist. Hoe komt dat nou? Dat is Gods genade. Zoals Hij wil. En Saulus stond op van de aarde. Sta op, heeft God gezegd. O, het is zo'n samenspel van wonderen. Hij is opgestaan. Jezus van Nazareth komt elke keer weer voor in de handelingen. Hij leeft. Paulus, die man zal wel gek worden. Die zal wel een end eraan maken, want die ziet het helemaal niet meer zitten. Nee, jongen. Sta op. En hij staat op van de aarde. En hij doet zijn ogen open, maar hij ziet niemand. Hij is blind. De ziende wordt blind. De leider wordt bij de hand gepakt. En ze brengen hem naar Damascus. Wat is dat toch allemaal merkwaardig. Als je dat gezelschap nou ziet gaan. Een man die geleid wordt, die blind is. En toch, het licht is doorgebroken. Het licht is doorgebroken. 3 dagen is die ten prooi aan vele emoties en gedachten. Ik zou niet graag zeggen dat was een soort hellevaart. Geloof ik niet. Daar had de meester geen aanleiding toegegeven. Nee. De meester was wel streng. Hij ging de confrontatie niet uit de weg. Maar de meester heeft gezegd, sta op. Blijf daar niet liggen. Ga naar de stad. Maar denk alleen, ik zeg het een beetje, ik weet zo gauw geen ander woord. Denk alleen eens even aan de theologische, zoals men dat al eens noemt, de theologische ontwikkeling. Want hij was een geleerde man. Hij kende het Oude Testament zoals weinigen dat kenden. Hij was vertrouwd met de uitleg van de rabbijnen, met de geschriften, met alles. Wat dat betekent als langzaam alles omgezet wordt. En het dringt steeds dieper tot je door wat je eigenlijk gedaan hebt. Dat je die hoop der zaligheid van je geworpen hebt. En die Heere naar het leven gestaan. Hij had geen behoefte meer aan eten. Dan zegt de Heere niet dat jij je eigen daaraan moet toetsen hoor. Nee. Helemaal niet. Maar het staat hier als een wonderlijke herinnering aan wat Hosea schrijft. Kom, laat ons wederkeren tot de Heere. Hij heeft ons geslagen. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Ten 3e dagen zal hij ons doen herrijzen. Hier is iets in van het licht. Op de 3e dag is ook die Heer Jezus Christus opgestaan van de doden. De 3e dag is de dag van de beslissingen in de Bijbel. 3 dagen... zag hij niet. De Heer liet zich niet onbeduid. Hij kreeg een visioen en daar zag hij een man binnenstappen die tegen hem zei: Saul, broeder, ik ben gekomen met het woord des levens. Ik ben gekomen om je te vertellen dat je veel moet lijden om de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. Dat liet God hem zien in die 3 dagen. Dat is maar goed ook, want ik denk als het echt tot mij of door u door zou dringen, waar we altijd mee bezig zijn, en hoe we bezig zijn, dat we dat echt zouden beseffen, dan zouden we ons doodhuilen. Dan zou je zeggen, ik kom niet meer overeind. Je hoeft niks meer te doen. Laat me ergens maar net als een dier dat zijn eigen voelt, einde voelt naderen. En dat kruipt weg in een holletje onder de pannen of in de grond of wat dan ook. Als ik echt zou beseffen. Als dat alleen nou alles maar eens was. Wie ben ik? Maar nou komt die trouwe heiland en die stuurt ook nog een berichtje in die 3 dagen. Van bezinning, crisis, herkauwen. Stuurt hij nog een berichtje dat bij hem vergeving is. Vanavond mag ik dat ook zeggen. Het is al een tijd geweest, vrienden gemeente. En ik hoop dat we dat echt van harte nieuw geloven. O God, er is bij u toch vergeving, opdat gerecht kinderlijk gevreesd worden, leer het me toch, want ik heb niets goeds. Amen.